Ondernemend Vlaanderen wemelt van de familiebedrijven. Die noemen we terecht sterkhouders van onze economie. Maar ondanks inspirerende verhalen blijft overdracht een heikel thema. Wie volgt de familiale ondernemer op? En kan die zijn levenswerk wel loslaten? In seizoen 2 van Troonopvolgers staan nieuwe generaties, ervaren CEO's en experten boordevol ervaring opnieuw klaar om het thema van successie op de kaart te zetten. Alleen zo kunnen we het voortbestaan vrijwaren van misschien wel de mooiste bedrijven die ons land te bieden heeft. Ik ben Liesbeth van der Rijt. Welkom in het tweede seizoen van Troonopvolgers. Een geschiedenis van indrukwekkende groei en een externe CEO die verschillende generaties overspant. Bij het veelzijdige dak- en gevelbedrijf Tectum Groep kunnen ze erover meespreken. Rudy Evens, CEO bij het familiebedrijf sinds 2001, deelt vandaag zijn verhaal met ons. Heel erg welkom, Rudy.
Dank u wel, graag gedaan.
Jij staat al meer dan 20 jaar aan het roer van Tectum Groep intussen. En in die tijd groeide het bedrijf gemiddeld 10% per jaar, als ik het goed begrepen heb, tot een omzet vandaag van 250 miljoen. Niet in het minst door heel wat belangrijke overnames. Hoe kijk jij daar zelf op terug, Rudy, op die 20 jaar?
Ja, ik kijk daar natuurlijk met heel veel voldoening naar terug. Hè. We hebben de afgelopen 20, kleine 25 jaar ondertussen een grote, lange weg afgelegd, met vele topmomenten, maar ook met moeilijke momenten natuurlijk. Maar globaal is dat alleen maar met heel veel voldoening en tevredenheid dat we zo ver geraakt zijn natuurlijk. Hè. Vanuit Genk als klein familiebedrijf, hè. Nu ondertussen toch een beetje een internationale speler in onze markt. Dus dat is wel fijn om te zien. Ja.
Ja. En besefte je dat zoveel jaren geleden aan welk avontuur dat je begon?
Ja, het was een avontuur natuurlijk. Hè. In 2001, toen ik bij jou begon, hè, toen deden wij 10 miljoen omzet. En dan kun je natuurlijk niet denken dat je zo ver zou geraken of dat we zo'n groei zouden kennen. Maar ik herinner me wel hè, dat we toen in dat jaar werd jou ook 50. En dan de zonen waren toen nog aan het studeren. Maar ik herinner me nog heel goed dat we toen in een bekend café in Godzijde, samen met elkaar afspraken om ooit het miljard Belgische frank toen nog,
ja,
omzet te bereiken binnen 5 à 10 jaar. Dat was zo een doelstelling, een ideaal waar we naartoe wilden. En we wilden de grootste worden van België. Dus ja, we waren natuurlijk wel ambitieus vanaf het begin. Dat is wel duidelijk.
Ja, jullie droomden groot, dat is duidelijk.
Ja, toen al. En aan de toog met de twee zonen werd daar dan na adellijke pinte bier wel heel groot gedroomd. Ja,
dat is zo. Ja. Ja, maar achteraf bekeken was dat nog niets natuurlijk in vergelijking met wat het uiteindelijk geworden is. Hè.
Nee.
Nu, het familiebedrijf bestaat al even lang met als zonder jou. Mm-hmm. En die lange aanstelling als CEO, ja, dat is enorm uitzonderlijk. Hè, Rudy. Jij komt heel veel in contact met andere externe CEO's. Begreep je dan meteen wat voor een uitzonderlijke rol dat was, zo'n externe CEO in een familiebedrijf, toen je er destijds aan begon? Want toen was dat nog niet zo'n bekend gegeven, hè?
Nee, toen was dat nog niet zo'n bekend fenomeen, om het zo te zeggen. Ik was natuurlijk heel, heel blij dat ik die vraag van jou kreeg om die taak op mij te nemen. En ik moet zeggen, dat is ook heel natuurlijk, heel bij wijze van spreken, een beetje vanzelfsprekend lopen, omdat je ook wel andere ideeën of andere interesses en andere bezigheden had op dat moment, een beetje buiten het bedrijf. Maar je kan, op dat moment sta je daar ook niet zo fel bij stil natuurlijk.
Nee.
Maar het was toen ook al redelijk uniek, denk ik.
Ja.
Om als externe toch zo'n mandaat te krijgen van de eigenaar.
Ja. En jij kende Joël al heel wat jaren voorheen. Hè? Jullie kenden elkaar al wat langer. Hoe ben je daar dan uiteindelijk terechtgekomen? Wanneer heeft hij die vraag gesteld?
Dus ik kende Joël al ongeveer 10 jaar als leverancier. Hè. Dus ik kwam bij hem over de vloer om mijn producten te verkopen, bij wijze van spreken. En natuurlijk, op die 10 jaar was er al een serieuze persoonlijke band met elkaar gegroeid. Hè. Dus,
ja.
En hij wist ook wel dat ik, zeker zo op het einde van mijn periode bij mijn vorige werkgever, ook wel stilaan aan het uitkijken was naar een nieuwe uitdaging. Dat wist hij ook wel. Hij had mij ook al 5-6 jaar eerder een andere functie een keer aangeboden, waar ik dan nieuw binnen gegaan was. En dan, toen hij dan de firma Dekkers overnam in Hoboken, wat toch wel een van de grootste dakdekkersbedrijven op dat moment ook al was in, van België. Toen hij dat bedrijf ging overnemen, heeft hij mij dan gevraagd om eerst dat bedrijf dan te gaan leiden. En ik moet zeggen, ja, dat was voor mij wel een mooie uitdaging. Dat was echt niet evident. Het was ook in Hoboken, Antwerpen, Gent, Brugge, waar afdelingen zaten. En dan vanuit Limburg. Het was niet zo simpel. Maar ik heb dan die uitdaging toch wel aangenomen met twee handen. Ja,
en dan zit je geleidelijk aan voor heel de groep verantwoordelijk.
Ja, dan is dat stilaan stap voor stap.
Ja, is dat snel gegaan of was dat een geleidelijk traject?
Ja, eigenlijk is dat relatief snel. In die zin dat vanaf 2003, 2004 ben ik dan eigenlijk meer naar Genk komen werken. Heb ik daar bij wijze van spreken mijn bureau gekregen. Dat ik een beetje switchte tussen Genk en anderzijds Hoboken. En dan vanaf 2004, 2005 is dat dan ook voor iedereen duidelijk geworden. En voordien deed ik de aannemersactiviteiten allemaal. Dus ook de dakdekkers, firma's, buitendekkers had ik ondertussen onder mijn vleugels gekregen vanaf 2002. Maar dus vanaf 2004 is dan ook CPE, de distributietak, eigenlijk erbij gekomen.
Ja.
Dus het is wel een beetje geleidelijk op 3 jaar tijd zo'n beetje gegroeid.
Ja. En hadden jullie op voorhand daar afspraken over? Hoe je dat ging aanpakken? Hoe ging Jean bijvoorbeeld loslaten en jij overnemen? Ja, was dat uitgeschreven?
Dat was niet uitgeschreven, nee, zeker niet. Dat was niet uitgeschreven. Nu, ondertussen had ik wel ook de Vlerik managementopleiding gevolgd. En we hadden daar dus wel met elkaar over gesproken. Ook omdat Jean in die periode externe mandaten, bijvoorbeeld als voorzitter van de Vlaamse Confederatie Bouw, op zich genomen had. Hij was ook bestuurder bij Racing Genk. Hij was bestuurder, hij werd dan ook voorzitter bij de Federale Verzekeringen. En zo zijn er nog wel een aantal mandaten die hij opnam, bij VOCA, een raad van bestuur enzovoort. Dus hij was daar veel actiever en hij was daar heel veel mee bezig. Dus we bespraken dan ook wel dat ik dan stilaan meer en meer de verantwoordelijkheid zou overnemen.
Ja.
Dus, ja. Dus dat was wel natuurlijk in overleg met elkaar. Ja,
ja, oké. En nu, we weten uit onderzoek, een onderzoek waar je zelf nog aan deelgenomen hebt, Rudy, dat het loslaten voor een ondernemer, dat eigenlijk niet altijd zomaar vlekkeloos verloopt. Hè. Dat gaat toch met vallen en opstaan. En we zien vaak dat toch bij een ondernemer wat zaken losmaakt, misschien wat minder mooie kanten van die ondernemer ook toont. Mm-hmm. Is dat bij jullie ook het geval geweest, dat je bij Jean zo wat afkikverschijnselen opmerkte?
Nee, in tegendeel zou ik zeggen. Ik denk dat Jean, bij wijze van spreken, nog sneller zou willen gegaan hebben dan ikzelf.
Ja.
Dus Jean, die hij kon heel gemakkelijk loslaten. Hij had ook heel veel andere activiteiten. En hij zag waarschijnlijk ook wel in dat sommige dingen mij misschien iets beter lagen dan hemzelf.
Ja.
Dus voor hem was dat eigenlijk geen probleem. Hè. Eén ding wat hij goed kan, is loslaten en mensen verantwoordelijkheid geven en ook motiveren en vertrouwen geven. Hè. En dus wat dat betreft was dat voor hem, denk ik, geen enkel probleem. En ik denk niet dat hij, tenminste, zo heb ik het nooit niet ervaren, dat hij afkikverschijnselen zou hebben van zijn macht als manager of als CEO van zijn eigen bedrijf. Ik denk dat hij, dat hij daar helemaal geen probleem mee had. Nee.
Ja, hij heeft mij zelf ooit toevertrouwd. Hij zegt, ik ben zo iemand, ik zou impulsief op een netwerkmoment zou ik een beslissing hebben kunnen nemen die veel geld kost. En met Rudy heb ik de rust dat ik daar eigenlijk voor behoed word, voor dat soort buikgevoelachtige toestanden.
Ja, dat was wel zo, ja.
Ja. Maar dat geeft me toch eerder de indruk dat jullie echt een tandem waren. Je zegt, hij liet los, maar eigenlijk opereerde je in eerste instantie, voordat Yves en Philippe mee aan boord kwamen, toch eerder als een tandem. Hij was niet volledig
verdwenen. Nee, zeker
niet. Verdwenen.
Zoals ik al zei, hij was met veel andere dingen bezig, maar we zagen elkaar van spreken dagelijks 5 minuten. Ook dikwijls niet meer als dat. En vrijdags namen we de tijd om even gaan te lunchen. Dat was een beetje een vaststaande afspraak. Maar meer was het ook niet. Het is niet zo dat wij elkaar constant zagen. Maar 5 minuten was voor ons genoeg om onze eigen raad van bestuur te houden en de dingen te bespreken en af te toetsen. En verder. Dus wat dat betreft, dat was niet echt punctueel georganiseerd. Maar wij zagen elkaar zeer kort, dikwijls. Soms gebeurde dat wij op een week elkaar maar eens een kwartiertje zagen. Dat gebeurde wel. Ja. Maar dat was voldoende om gewoon zaken af te toetsen en zaken te bespreken. En ja, we hebben ook heel weinig discussies gehad met elkaar. Dus dat heeft natuurlijk met de relatie te maken, met het vertrouwen. En toevallig dat dat heel goed klikt tussen elkaar, dat je elkaar goed aanvoelt.
Ja.
Dan heb je ook maar één woord nodig natuurlijk. Hè. Zo is een goede relatie dat altijd zo zou moeten zijn. Hè.
Mm-hmm. Denk je dat het toevallig is? Of zat er toch wel meer tactiek achter dan dat je nu laat vermoeden? Want uiteindelijk, het feit dat je elkaar dagelijks wel sprak, dat je wekelijks ook die gesprekken had. Ik hoorde nu ook verwijzen dat de kinderen al heel vroeg ook mee in gesprekken betrokken werden.
Ja.
Dat blijken ook wel de succesfactoren te zijn, natuurlijk. Hè. Ik ben altijd verbaasd als ik met kinderen van familiale eigenaars spreek, dat zij soms niet op de hoogte zijn van het mandaat van een externe CEO.
Ja.
Maar met Yves en Philippe was dat duidelijk heel anders.
Wij hebben ze eigenlijk... Ik zeg nu niet direct, zeker niet direct. Toen zij professioneel werden, zijn ze ook, bij wijze van spreken, onderaan de ladder gestart, als verkoper of als werfleider. Toen waren ze zeker nog niet op de hoogte van het reilen en zeilen, bij wijze van spreken, waar Jo en ik mee bezig waren. Maar we hebben ze dan toch vanaf een bepaald moment dat we voelden dat zij daar interesse in begon te krijgen en dat zij ook ambitie toonde om verder te doen enzovoort. Hè. En dat was ook Jo's een wens natuurlijk.
Ja.
Hebben wij ze toch op een bepaald moment betrokken bij onze keukentafelgesprekken, zoals wij dat ook effectief vandaag nog altijd noemen, de keukentafelgesprekken. In het begin was dat ook bij Jean aan de keukentafel, nu is dat extern in een restaurant, maar we doen dat nog steeds. Dus we hebben inderdaad Philippe en Yves relatief snel betrokken bij onze beslissingen en bij onze projecten waar we mee bezig waren. Ze doen dat ze niet bij wijze van spreken uit de lucht kwamen vallen als we weer een overname deden of weer een investering deden.
Ja.
Dat is wel zo, ja.
Mm-hmm. En die keukentafelgesprekken, dat was bij jou thuis dan?
Ja.
Letterlijk?
Dat was letterlijk bij hem aan de keukentafel, inderdaad, in Bilze. En dan maakte hij een klein beetje eten klaar en dan werd er een fles wijn opengetrokken. En dan debatteerden wij tot soms diep in de avond over de projecten waar we mee bezig waren. En in het begin was dat inderdaad vooral een informatiestroom naar de jongens toe. Hè. Ze doen het als ze mee waren. Maar al snel werd dat natuurlijk ook wel een discussievorm. Hè.
Ja.
Al snel werd dat ook, werden meningen geuit en dan werd er wel hartig gediscussieerd natuurlijk.
Ja. Ja, want dat vroeg ik mij inderdaad af. Je zegt, dat is heel vlot gegaan met Jean. Maar durfde jij ook wel eens tegen Jean zeggen wat u stoorde bijvoorbeeld in de relatie of in de samenwerking, wat jij liever anders zag?
Er is altijd veel openheid geweest tussen elkaar. Maar we hebben eigenlijk, ik denk, maar één keer ooit echt ruzie gehad met elkaar of discussie gehad met elkaar over iets waar we van mening verschilden, fel van mening verschilden over een beslissing die we moesten nemen. Maar verder klikte het ook wel dikwijls over hoe we het wilden aanpakken. Maar hij gaf mij daar ook heel veel vrijheid in. Dat had er ook mee te maken dat hij kon loslaten. En hij liet mij ook doen. Hij zou nooit niet zeggen, nee Rudy, we gaan dat niet doen. Als ik hem iets voorstelde, hij zou eerder zeggen, denk er nog eens over na. En dan wist ik van, ja, misschien moet ik er toch nog eens goed over nadenken. Maar hij gaf mij wel heel veel vrijheid. Ja. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Ja,
ja. En het mandaat dat jij kreeg, we spreken vaak over de autonomie. In sommige gevallen is dat eerder toch een beperkte autonomie, qua handtekenbevoegdheid of qua beslissingsmandaten. Hoe werd dat bij jullie opgevat?
Dus Jean die bleef eigenlijk tot eigenlijk, ik denk 2016, 17 denk ik, dat hij nog volledig de tekenbevoegdheid bij hem hield.
Mm-hmm.
Had. Ik had er ook geen moeite mee, want zoals ik zei, ik overlegde met hem dagelijks, of op zijn minst een paar keer per week. Maar dat was ook een beetje de afspraak en de wisselwerking. Dus hij hield wel vinger aan de pols. Hè,
ja.
Doordat hij toch ook naar banken, naar verzekeringen toe enzovoort de beslissing, of tenminste de tekenbevoegdheid bleef behouden. Dus het passeerde sowieso bij hem, mm-hmm. als er contracten of als er zaken moesten getekend worden. Dus dat is altijd wel zo gebleven. Het is pas eigenlijk, laat ik maar zeggen, vanaf 2015, 2016, dat ik dan ook gedelegeerd bestuurder was, dat ik dan zelf tekenbevoegdheid had, dat hij mij daarin, bij wijze van spreken, helemaal carte blanche gaf.
Ja.
Maar eigenlijk maakte dat geen verschil, want het overleg bleef en eigenlijk maakte dat niks uit. Maar tot dan had hij op die manier wel een beetje vinger aan de pols, wat korter.
Ja.
Dat is ook zo,
ja. Ja, ja. Dus dat was eigenlijk een vol vertrouwen, dat je daar ook een blindelings vertrouwen dat je kreeg.
Ja, ja, dat was wederzijds, ja. Wederzijds vertrouwen. Hè. Dat is tenslotte de basis waarop onze samenwerking altijd gebouwd heeft. En dat is het respect en het vertrouwen dat we in elkaar hadden. Ja.
Ja, dat is eigenlijk cruciaal. Hè. Respect en vertrouwen, dat zijn de basisingrediënten. Dat zijn ook vaak de zaken waar het op misloopt. Hè. Want eigenlijk, een externe CEO, dat is een rol met heel wat risico's. Hè. Ik denk dat jij in je werkgroepen al heel wat passages gezien hebt van externe CEO's die enkele jaren ergens die rol opnemen. En dan helaas eigenlijk...
worden bedankt.
Ja, worden bedankt. En... ja, dat is toch eigenlijk heel verbazingwekkend hoe vaak het gebeurt en hoe uitzonderlijk dus jullie traject is.
Ja, ja. Ik moet zeggen, we lachen soms in werkgroepen van CEO's wel eens dat het een bedreigd beroep is. Het is geen gemakkelijk beroep. En we hebben straks al even ter voorbereiding een beetje over voetbaltrainers gesproken. Het is een beetje vergelijkbaar met de voetbaltrainer, hè, die een grote verantwoordelijkheid krijgt, maar die ook snel op straat kan staan, bij wijze van spreken. Als het bestuur niet tevreden en de supporters niet tevreden zijn. Dus als CEO is dat ook zo. En eigenlijk is dat wel een beetje jammer. Want ik kan wel zeggen, je wordt beter door de jaren automatisch. Hè, door de ervaring en door het vertrouwen enzovoorts. Word je in feite, dat zou toch zo moeten, word je beter met de jaren. Natuurlijk moet je blijven gemotiveerd zijn en moet blijven je zaken doen. Maar ik ervaar het toch als een heel... fijne ervaring dat we die lange termijn hebben kunnen doen. En ik ervaar vandaag dat ik dingen doe die ik 10 of 15 jaar geleden niet zou kunnen gedaan hebben. Gewoon omdat je beter wordt in je job. Hè. Dat is maar het is inderdaad moeilijk. En ik moet ook wel zeggen, ik kom dus wel veel ondernemers tegen dan veel externe CEO's tegen waar het aan het fout loopt. En ik kan niet zeggen dat het de fout altijd bij de ene dan wel bij de ander ligt. Maar het heeft dikwijls met vertrouwen, met respect, maar wederzijds ook te maken. Hè. Ik kom ook externe CEO's tegen die zich niet de moeite doen om goed te informeren, de familie goed te betrekken en redelijk eigengereid soms wel eens durven te zijn. Ja, in een familiebedrijf kun je dat natuurlijk zo niet doen. Anderzijds zie ik ook wel families, ondernemers die hun CEO's te weinig vertrouwen geven en wel de moeilijke taken overdragen, maar de bevoegdheden toch niet overdragen. Dus ik zie langs twee kanten nog wel werk aan de winkel. Ik zal het zo
zeggen. Ja. En ik denk dat inderdaad bij jullie wel heel indrukwekkend is. Je zegt het zelf, dat wederzijdse respect. Hè. Het moet langs twee kanten komen. Ik denk persoonlijk wel dat er een belangrijke sleutel ook bij die ondernemer ligt om dat loslaten in vertrouwen... om daarin te groeien. Maar vanaf dat moment kan er wel een relatie ontstaan waar tegenspreekbaarheid, bespreekbaarheid, tweezijdigheid aan de orde is. Ja. En in de academische literatuur, als we zo'n hoogkwalitatieve relatie opbouwen, dan spreken we op een bepaald moment van quasi-familie. En ik weet niet of je van dat begrip al eens gehoord hebt.
Jazeker, ja.
Maar ik denk dan wel vaak aan jullie case. Als je ziet, jij overspant twee generaties. De manier waarop je spreekt over de manier waarop jullie communiceren, de frequentie, alles kan gezegd worden. Ja. Herkent u daar zelf ook in?
Ja, zeker. Hè. In die zin dat... Ik heb al gesproken over die keukentafelgesprekken. Hè. Joe heeft ook ooit mij zijn derde zoon genoemd, figuurlijk... heeft hij dat wel eens ooit zo uitgesproken.
Ja.
En dat is natuurlijk leuk om te horen. En ook naar de medewerkers toe is dat ook... Dat zij daar ook van horen van... Oké, Rudy is hier niet zomaar een voorbijganger of een tijdelijke CEO. De eigenaar ziet hem ook als een beetje zijn derde zoon. Dus dat was ook naar de buitenwereld of naar de mensen bij ons in het bedrijf wel een signaal, denk ik, van dat ik niet zomaar een voorbijganger was, natuurlijk.
Ja. Ja. Hoe kwam dat binnen bij Yves en Philippe? Het feit dat hun vader u als zoon benoemde, dat heeft toch ook in de pers gestaan. Ja. Dat is redelijk openlijk gebeurd.
Ja.
Voelde zij dat ook zo? Zat je bijvoorbeeld al bij kerstmis familie Biesman?
Nee, toch niet. Nee. Wij houden wat dat betreft toch ook de lijnen wel een beetje gescheiden. Wat echt privé is, wat familie is, is familie.
Ja.
Ik vind het fijn dat hij ooit mij zijn derde zoon heeft genoemd. Maar anderzijds ben ik me wel bewust. Ik ben geen Biesmans. Ik ben een Evens. Ik ben extern. Dus wat dat betreft moet je toch ook daar bewust van zijn dat het niet verder gaat dan een beetje de figuurlijke omschrijving.
Ja, ja. Ja.
En de zoon heb ik daar nooit een probleem mee zien hebben. Omdat zij ook wel wisten dat het eerder figuurlijk en eerder over het bedrijf ging.
Ja.
Dat Jean mij als zijn derde zoon zag.
Ja.
Maar niet dat ik bij wijze van spreken aan een kerstdiner ook plaatsnam.
Nee, nee.
Dat heeft nooit niet gebeurd.
Nee. Ja, hij drukte eigenlijk symbolisch uit wat er met quasi-familie bedoeld wordt. Die hoogkwalitatieve relatie jullie hebben. Die intense band, dat ultieme vertrouwen eigenlijk. Ja. En dat wederzijdse respect. Ik denk dat hij het op die manier wil uitdrukken.
Ja, absoluut.
Ja. Ja. Nu, wat wij ook zien, Rudy, is tussen eigenaars en werknemers, als we dan de CEO de werknemer noemen, ja, dat lukt nog wel goed. Maar eigenlijk de meeste emoties die komen er naar aanleiding van de familie. Het gegeven moment dat bijvoorbeeld de kinderen in het bedrijf stappen, dan zijn ze onderaan de ladder eigenlijk ingestapt en zijt jij misschien hun evaluator coach geweest. Heeft dat ooit voor emoties of spanningen geleid?
Ja, dat kan ik niet ontkennen natuurlijk. Hè. Die jongens waren ook ambitieus natuurlijk. Hè. Maar Jean wilde misschien een fout die we samen gemaakt hebben, is om ze direct van de schoolbanken bij wijze van spreken bij ons te laten starten. Dat hadden we misschien beter anders aangepakt, maar goed. Maar ze begonnen dus onderaan de ladder en ze rapporteerden dus ook, bij wijze van spreken, eventueel via een tussenstap, maar ze rapporteerden dan ook wel aan mij. Maar dat was niet altijd even gemakkelijk natuurlijk. Hè. En op een bepaald moment werden die jongens ook, laten we zeggen, als ze na 30 of voorbij de 30 waren, werden zij ook ambitieuzer ook natuurlijk,
ja.
met hun eigen ambitie, hun eigen persoonlijke ambitie bedoel ik. Dus wat dat betreft heeft dat zeker wel geleid tot discussies en veel gesprekken. Omdat de relatie die Jean en ik met elkaar hadden, ja, dat is relatief uniek, denk ik.
Mm-hmm.
Redelijk uniek. En ja, diezelfde relatie heb ik natuurlijk niet met de twee zonen. We hebben een goede relatie. Maar dan zeggen, dat is dan eerder een verstandelijke, verstandshuwelijk. Mm-hmm. Terwijl Jean en ik is eerder een huwelijk wat zo gegroeid is. Hè? Een relatie die zo gegroeid is. Hè?
Ja.
Die een beetje vanzelf gekomen is. Dus wat dat betreft komt er een beetje meer discussie, overleg. Soms ook wel eens wat langer nood tot overleg bij te passen. En dat was dan zeker bij de overgang van de eerste naar de tweede generatie. Hè? Ook de aandelenovergang. Die periode was best wel heftig.
Ja, ja. Ja.
Dat is ook zo,
ja. Ja, als je daar nu op terugkijkt, hoe zou je daarmee omgaan met het evalueren van de kinderen van de eigenaar? Is dat iets wat je zelf zou oppakken of liever aan anderen zou overlaten, aan een evaluatiecommissie bijvoorbeeld?
Ja, dat is een heel moeilijk onderwerp, ja. Dat is een heel discreet probleem in die zin dat je als CEO kijk je dat zakelijk. Hè?
Ja.
En je probeert daar een zakelijke, correcte evaluatie en gesprek over aan te gaan. Maar tegelijkertijd zijn dat wel de toekomstige aandeelhouders en zijn dat in de toekomst, bij wijze van spreken, uw bazen. Hè? Dus wat dat betreft is dat niet altijd heel gemakkelijk geweest.
Mm-hmm.
En we hebben daar ook wel externen bij betrokken, bepaalde momenten op het gebied van opleidingen of om gesprekken te voeren. Maar dat heeft wel zijn tijd nodig gehad om daar op dezelfde golflengte te komen, om het zo te zeggen. Ja.
Ja.
Vooral omdat die jongens ook wel, vooral Yves, maar eigenlijk ook Philippe, ook wel professioneel bepaalde ambities hadden en bepaalde managementambities hadden geuit, duidelijk. Hè.
Ja. Ja. En we zien dat dat soms daarop ook misloopt. Hè. Doordat de CEO natuurlijk de kinderen evalueert, soms leidt het tot het stopzetten van de samenwerking. Hè.
Ja. Ja.
Dus het is inderdaad zeer delicaat. Evenals de verloning bijvoorbeeld van kinderen van de eigenaar. Hè. Ja. Hoe pak je zoiets aan? Zijn zij vergoed volgens de rol die zij opnamen binnen Tectum? Of zijn ze vergoed als toekomstige aandeelhouder?
Laat me zeggen dat het een beetje tussen de twee is, ja.
Ja.
Laat me zeggen dat, dat we daar altijd rekening mee gehouden hebben. Natuurlijk dat zij toch wel ook toekomstige aandeelhouder zijn. En nu op dit moment natuurlijk ook aandeelhouder zijn. Sinds de jaren 5 ongeveer hebben zij de aandelen van jou overgenomen. Dus dan is dat ook wel wat veranderd, die verloning. Maar voordien lag het een beetje tussen enerzijds een verloning naar prestatie of naar functie en anderzijds als toekomstige aandeelhouder.
Ja.
Maar we hebben daar eigenlijk nooit discussie over gehad.
Nee,
we hebben daar eigenlijk nooit geen over verloning aan zich. Hebben we nooit echt gediscussieerd. Nee.
Maar dat werd eigenlijk discretionair bepaald. Jij werd wel op de hoogte van hoe dat verliep. Dat was iets wat je met Jean kon...
Dat is iets wat we samen bespraken. En Jean gaf dat ook wel aan hun aan. Van oké, hier zien we een goed compromis. Of dit zien we als een correcte verloning.
Ja.
Dus daar werd wel over gesproken, ja.
Ja.
Maar ik zeg het dat enerzijds met mijn evaluatie of met de functieindeling en de loontabel die dan intern geldt. En anderzijds het gesprek wat Jo dan met hun had over die verloning als toekomstige aandeelhouder. Dus daar werd daar een beetje een gulden middenweg gezocht. Ja,
ja. Oké. Rudy, je hebt twee fases gekend. Hè? Eerst natuurlijk heel uw traject met Jean en de jongens die eigenlijk nog studeerden, die geleidelijk aan in het bedrijf kwamen.
Ja.
En dan plots het moment dat de zonen eigenlijk overnamen. Mm-hmm. Was dat voor u een bijzonder moment zo? Veranderen van generatie, dat moet toch iets doen met een bedrijf? Misschien ook met de relatie met de CEO?
Ja, ja. Ja, dat was wel een heftige periode, moet ik zeggen. Dat was 2017. En vooral omdat het een beetje verrassend kwam. Omdat we eigenlijk net voordien... einde 2016 met elkaar hadden afgesproken met ons vieren dat Jean en ik nog een aantal jaren, 3 à 5 jaar, dat was zo'n beetje de afspraak, op die manier zouden verder gaan. Maar dan, ja goed, die jongens met hun ambitie en met hun ideeën. In 2017 gaven zij dan wel toch relatief op dat moment plots aan van ja, we willen toch sneller gaan, we willen niet meer 3 of 5 jaar wachten, we willen nu het heft in handen nemen.
Mm-hmm.
Dus dat was voor Jean, zowel als hoofdaandeelhouder, dan voor mij als CEO wel best wel heftig om daarmee om te gaan. En dat heeft ons dan ook wel een dik half jaar gekost. We hebben daar gelukkig een heel goede moderator gehad voor die gesprekken te begeleiden. We hebben ons daar direct toe laten begeleiden dan. Eerst met ieder zijn hulp of zijn externe adviseur. En dat liep niet zo goed.
Mm-hmm.
En dan hebben we gezegd, we gaan met 1 adviseur verder. En we gaan rond de tafel zitten met die adviseur en we gaan proberen tot compromissen te komen. Maar dat heeft wel een heftige periode geweest. En eerlijk gezegd wel ook momenten geweest. Hey, als je mij zou zeggen, heb je ooit gedacht van te vertrekken? Ja, in die periode twijfel je wel eens ooit aan je toekomst.
Ja.
En ik was toen zelf ook nog maar vooraan in onder de 55. En ik zei toen ook van, ja goed, als jullie liever hebben vanzelf verder te gaan, ja, dan kan ik beter nu kan ik nog ergens anders een carrière, bij wijze van spreken, verder zetten. Terwijl als het binnen 5 jaar, als ik 60 ben, ja, dan is bij wijze van spreken voor mij ook... Dus zulke gesprekken zijn er toen in die periode wel geweest, in 2017.
Ja.
Niet direct tot het gewenste resultaat gekomen waren. Maar we zijn altijd blijven babbelen. En ook daar weer respect. Hè. En dat is wat we nu nog altijd met elkaar benoemen. Ook in die moeilijke periode hebben we altijd met respect voor elkaar. Ik begreep hun bedoelingen wel. En ik had ook respect voor hun bedoelingen om hoofdaandeelhouder te worden. En Yves zijn bedoeling ook CEO te worden. Maar dat was zijn recht. Hè.
Ja.
Ik had er ook wel respect voor. En ik begreep dat wel. Hij begreep ook dat het voor mij moeilijk was om zaken los te laten.
Mm-hmm.
En ook naar Jean toe. Voor Jean was dat ook in één keer een knip van, laat me zeggen, eigenaar van het bedrijf. Ik had toen al wel aandelen en die jongens hadden ook al wel aandelen in het kader van hun mama, de aandelen van mama die ze voor een stuk hadden overgenomen en zo. Dus wat dat betreft waren we al samen aandeelhouder, maar zij wilden dan hoofdaandeelhouder worden. Ja, ook voor jou was dat best wel een heel heftige, moeilijke periode, eerlijk gezegd. Dus, maar goed, we zijn daar bij wijze van spreken einde 2017 in geland in afspraken te maken. En dat is dan in de loop van 2018 allemaal uitgewerkt.
Ja.
Vandaag zijn we een beetje in een andere constellatie bezig dan dat we toen afgesproken hadden. Maar eigenlijk hebben we toen afspraken gemaakt die we eigenlijk met elkaar heel duidelijk omschreven hebben. We hebben het ook heel duidelijk op papier gezet.
Ja.
Dus die zaken zijn eigenlijk allemaal goed besproken en op papier gezet. En die zijn ook langs twee kanten gerespecteerd, moet ik zeggen.
Ja. Ja. Nu, ik kan me voorstellen dat de jongens, Yves en Philippe, dat zij het advies kregen van zich te laten omringen met andere vertrouwelingen dan de vorige generatie. Vaak is dat wel wat geadviseerd wordt. Een volgende generatie heeft andere raadgevers nodig. Ja. En dus misschien ook een andere CEO, Yves of iemand anders. Het is dus eigenlijk heel indrukwekkend dat jullie toch tot een verder gezette samenwerking. Hè. Ondertussen ligt dat al ver achter ons. Wat maakt, denk je, dat zij zo het geloof in u hebben bestendigd?
Ja, wat
nu
maakt
moet
dat...
je echt wel eens gaan stoeven over jezelf, hè, Rudy, want ja, dat nee, zullen ze niet zomaar beslist hebben.
Ik ga
dat
niet direct doen, stoeven over mezelf, maar ja, natuurlijk, de resultaten zijn wat ze zijn. Hè.
Ja.
Dus wat dat betreft... denk ik dat ik gelukkig de track record mee heb om te laten zien. Ik heb wel eens ooit gezegd, ook in die gesprekken, toen in 2017, ja, de eerste 20 jaar van het bedrijf waren we zover. En dan de track record sinds dat ik er was. Ik heb dat wel eens ooit daar aan de keukentafel ook eens laten zien in cijfers. Natuurlijk, dus dat voordeel heb ik, dat ik het kon, met cijfers kon onderbouwen.
Ja.
Maar ik moet zeggen dat het is vooral ook dat Yves en ook Philippe, maar ook vooral Yves, die toch wel de meeste ambitie had getoond om ook gedelegeerd bestuurder, maar ook effectief CEO te worden, ook effectief zaakvoerder van de ganse groep te worden. Dat was zijn ambitie in 2017. We hebben dan tijdelijk eigenlijk de taken een beetje gesplitst. Hè. Mm-hmm. We hebben dan de groep een beetje... Ja, groep wat opgesplitst en gezegd van u doet dit gedeelte en Rudy doet dat. En daar zijn we eigenlijk sinds 3 jaar, sinds 2,5 jaar van teruggekomen en heeft hij eigenlijk zelf aangegeven van Rudy, doe jij maar terug zelf de ganse groep leiden en ik ga terug een beetje meer, een beetje zoals jou in het verleden, public relation en externe mandaten opnemen.
Ja.
En een beetje meer vanop de zijlijn meekijken. Ik denk dat het vooral de sterkte is van Yves en Philippe om dat zelf ook in te zien, van waar liggen onze interesses, waar liggen onze kwaliteiten, eventueel mm-hmm. als aandeelhouder, dan wel als manager, om dat zelf ook in te zien. En ze hebben daar zeker ook met anderen over gesproken dan met mij natuurlijk. Maar op een bepaald moment is dan inderdaad die beslissing gekomen van ja, Rudy, doe jij maar terug het volledige verhaal. En zijn zij eerder, laat maar zeggen, ondersteunend... niet aan de zijlijn, mag ik niet zeggen, maar wel, want ze zijn iedere dag actief in het bedrijf,
ja.
Maar wel niet vanuit een dagelijkse managementfunctie, ik zal het mm-hmm. zo zeggen. En ja, dat moet ik aangeven, dat is vooral hun verdienste, dat ze dat ingezien hebben en dat ze zich daar ook hebben toe kunnen brengen om die beslissing te nemen. Hè, want dat is natuurlijk niet gemakkelijk. Hè,
nee,
om als tweede generatie hoofdaandeelhouder, om die taak dan toch ook nog altijd over te laten aan die externe CEO.
Ja. Dus eigenlijk, de geschiedenis herhaalde zich. Net als hun vader hadden zij ook het ongelooflijke inzicht dat een CEO soms competenties nodig heeft die een ondernemer misschien
niet altijd heeft.
Hè. Ja. Maar dat vergt wel een ongelooflijk inzicht, natuurlijk.
Ja, en ook, ja, hoe zou ik zeggen, een beetje humble, een beetje uw eigen kennen en ook eerlijk zijn ten opzichte van uzelf, maar ook ten opzichte van uw bedrijf. Dat is niet zo evident als je daar als eigenaar iedere dag rondloopt, om dan ook in dat bedrijf te kennen te geven van ziet, we doen functioneel op managementvlak een stapje terug, bij wijze van spreken.
Ja.
En we geven de volle vertrouwen aan die externe CEO. Dus dat is, uh, dat, dat toont inderdaad heel veel wijsheid ook. Hè.
Ja,
heel
absoluut.
Veel, heel veel moed om dat te doen. Maar goed, wij hebben, zoals ik al daarstraks zei, als je naar onze evolutie kijkt van de afgelopen jaren, zie je dat eigenlijk die ganse periode amper invloed heeft gehad op onze groei. Hè.
Ja.
En dat is wel mooi om te zien natuurlijk, hè, dat uiteindelijk, na veel vijven en zessen, zoals we zeggen, heeft dat eigenlijk onze groei niet teniet gedaan. Zeker niet, in tegendeel, we zijn verder blijven groeien.
Ja, ja. Nu, Jean die moest eigenlijk opnieuw loslaten. Hè. In eerste instantie moest hij de rol van CEO overdragen, maar dan ook het eigenaarschap aan zijn kinderen. Zag je daar een ander patroon optreden in dat loslaten?
Ik denk dat het voor Jean veel moeilijker geweest is om het eigenaarschap los te laten dan wel aan mij het CEO-schap te geven, ja. Denk ik. Ja. Want het is tenslotte, of het was tenslotte, zijn kind. Hè.
Mm-hmm.
Hij is tenslotte gestart in 1981 met het bedrijf. Hij heeft de eerste stappen gezet. Hij heeft, ik zeg altijd, de zaadjes zijn in de jaren 80 geplant. En vandaag, die fundamenten waar we vandaag op staan, die zijn van de jaren 80. Hè. Dus hij heeft wel zijn kindje, laat me zeggen, boven het doopvond gehouden en mee grootgebracht. Dus wat dat betreft denk ik dat het als eigenaar voor hem nog moeilijker geweest is dan wel het loslaten als manager.
Ja. Ja, ja. Een ander gegeven is natuurlijk dat je ondertussen een hele organisatie hebt die meekijkt naar zo'n successie. Die staan op de eerste rij, die voelen ook van er beweegt wat, er leeft wat. Hoe hebben jullie dat eigenlijk aangepakt naar de medewerkers toe?
Ik ga zeggen, die periode in 2017 zijn we daar redelijk discreet mee omgegaan. Maar ik kan ook niet ontkennen dat vooral onze directiemedewerkers, de mensen met wie je kort staat, kort nabij relaties hebt, die merkten dat wel.
Mm-hmm.
En die wisten ook dat daar gesprekken bezig waren. Maar we zijn daar wel relatief discreet over gebleven totdat we dan bij wijze van spreken met een oplossing kwamen en totdat we dan bij wijze van spreken ons management hebben samengeroepen om te zeggen van ziet, zo gaat het vanaf 2018 gebeuren, de leiding van de groep. Dus we zijn daar, denk ik, vanaf het moment dat het kon, zijn we daar heel transparant in geweest. Hebben we gezegd van oké, zo gaan we de groep leiden in de toekomst. En 3 jaar later, dus nu in einde 2021, toen dan Yves zei van ja, ik wil terug een beetje een stapje terugzetten.
Mm-hmm.
Hebben we dat ook opnieuw met ons management besproken en hebben we dat ook zo. Vanaf het moment dat het duidelijk was, hebben we dat ook transparant met onze mensen, hebben we ze daarbij betrokken en hebben we ze daarover ingelicht.
Ja.
Dat het duidelijk is. Ja.
Mm-hmm.
Ja. Dat de mensen ook weten aan wie ze rapporteren, dat de mensen weten hoe dat ervoor in de steel zit. Ja,
ja, dus die transparantie naar de mensen toe eigenlijk.
Dat is wel belangrijk, ja.
Ja. Want en wie voerde die communicatie, Rudy? Was dat de familie of werd jij daar de
Dat waren wij samen, ja.
Samen.
Ja, ja. Dus dat waren wij grotendeels samen die dat dan samen ook op het jaarlijks bedrijfsfeest hebben wij ook wel eens zaken samen aangebracht. Dus nou, wij hebben dat altijd. Dat was dan vooral Yves en ik die dat dan aankondigden aan de mensen. Ja.
Ja. Ja. Nu, je bent in vele facetten uniek, Rudy. Je overspant 2 generaties als externe CEO. Dat is redelijk uitzonderlijk. Mm-hmm. We hebben het over het fenomeen quasi-familie gehad. Die hoogkwalitatieve relatie die jij hebt met de familie Biesmans. Maar je bent ook niet alleen CEO, maar ook aandeelhouder.
Ja.
Dat is ook redelijk uitzonderlijk dat de externe CEO aandelen verwerft in het bedrijf. Bij jullie is dat al vrij vroeg gebeurd.
Ja.
Hoe kijk je daarnaar? Is dat iets wat je zou aanbevelen als formule? Of moet je dat situatie per situatie bekijken?
Ja, ik denk dat er ga je terug naar het begin. Hè. Moet je eerst natuurlijk dat vertrouwen opbouwen en dat respect wederzijds opbouwen. Want je kunt natuurlijk niet verwachten dat een aandeelhouder, een eigenaar, een stukje van zijn aandelen overdraagt aan een externe CEO als daar niet de nodige band is en het nodige vertrouwen is. Maar voor mij was dat wel relatief belangrijk, ook omdat we Jean en ik daar eigenlijk al heel snel gesprekken over hadden, ook een teken van de overdracht naar de 2 zonen ooit.
Mm-hmm.
Dat we eigenlijk niet wilden dat de 2 zonen in een dualiteit zouden komen te zitten. Dat was eigenlijk de eerste motivatie om mij daar een stukje bij te betrekken in het aandeelhouderschap, om te vermijden dat we in een 50-50 situatie zouden komen waar mogelijk een keer een discussie of conflict zou zijn, waardoor er een zekere padstelling druk op het bedrijf zou leggen.
Mm-hmm.
Dan zou ik bij wijze van spreken een beetje de arbitrage zou kunnen gaan doen tussen de twee zonen. Dus dat was eigenlijk de eerste motivatie om mij een beetje aandelen over te dragen. Maar ook voor mezelf was dat natuurlijk ook wel een extra motivatie. Hè. Dat heeft mij ook wel extra gebonden, denk ik. En,
ja.
En dat doet je ook veel minder openstaan voor opportuniteiten. Eigenlijk.
Mm-hmm.
Dus als je aandeelhouder, ik heb het dan ook een beetje kunnen opbouwen. Dus als je als aandeelhouder, dan werk je inderdaad ook voor later eventueel terug die aandelen over te dragen, om daar ook beter van te worden natuurlijk.
Ja.
En dat heeft mij ook wel weerhouden om bij wijze van spreken naar andere opportuniteiten te kijken. Daar moet je niet flauw over doen, dat heeft wel een rol gespeeld.
Ja, dus op vlak van retentie denk je dat dat wel meespeelt?
Voor mij persoonlijk kan ik alleen maar zeggen dat het heel erg heeft meegespeeld.
Ja.
Ik ben zeker geen jobhopper. Ik ben er 25 jaar zelfs. Maar ik denk, misschien had het anders wel eens kunnen anders lopen. Ook in die kwestie van die overname door Yves en Philippe destijds, en waar Yves dan ook als CEO wilde gaan optreden. Op dat moment, als je dan geen aandeelhouder bent, dan is het gesprek misschien al iets sneller in een andere richting. Had het misschien in een andere richting kunnen gaan. Dus nee, naar retentie toe denk ik dat zeker aan te bevelen
is. Ja, ja, ja. En is dat anders als je spreekt als bestuurder met Yves en Philippe dan als CEO? Maakt je mentaal een onderscheid tussen je rol als bestuurder-eigenaar of als je in de werkmaatschappij de rol van CEO opneemt?
Eigenlijk niet, nee. Nee.
He, want op zich zijn er wel andere belangen natuurlijk.
Ja,
als aandeelhouder kijk je toch anders dan als CEO soms naar zaken, qua investeringen bijvoorbeeld.
Ja, bijvoorbeeld. Het gebeurt wel eens ooit dat een van de zonen bij mij bij zijn prik binnenkomt of ik bij hen binnenkom en dat we even zeggen van... Ja, ik spreek hier gewoon als aandeelhouder, of ik spreek hier vanuit mijn functie als CEO, of ik spreek hier vanuit mijn functie als, zoals Fliep nu, verantwoordelijke voor de gebouwen bijvoorbeeld,
ja,
voor de facility en voor het vastgoed. Dan moeten we, en dat hebben we ook met elkaar afgesproken, dat we even zeggen van, ik spreek hier als vanuit die functie of vanuit de functie als aandeelhouder. Hè. Dus dat is natuurlijk soms anders. Hè.
Ja.
En ook in de raad van bestuur. Ik bereid het inhoudelijk natuurlijk voor als CEO. En zij, soms voeren zij het woord als aandeelhouder in die raad van bestuur, als hoofdaandeelhouder, en soms voeren zij het woord vanuit een functie die ze nog hebben in een bedrijf. Hè,
mm-hmm.
Waar ze dan toelichting geven bij een dossier of zo bijvoorbeeld. Dus ja, dat moet inderdaad soms wel eens... maar eigenlijk loopt dat wel.
Ja, goed. Maar dat is fantastisch hoe jullie dat doen. Hè. Eigenlijk op metaniveau gaan benoemen. Welke klak heb ik op eigenlijk?
Ja, maar zo hebben we het ook goed benoemd.
Ja.
Toen we daar ook wel ooit moeite mee hadden met elkaar, de twee zonen en ik, hebben we wel eens ooit gezegd van, ja, als we in zo'n gesprekken gaan die een beetje moeilijk dreigen te worden, dan zeggen we even welke klak we nu op hebben. Ja, dat is inderdaad de juiste omschrijving. Dat we weten van, oké, die zit er niet als aandeelhouder, die zit hier vanuit zijn functie als beheerder van het vastgoed, of vice versa. Nee, ik zit hier wel degelijk als aandeelhouder en ik vind als aandeelhouder... Vind ik dat we dat wel moeten doen. Dus dat is soms wel eens belangrijk geweest om dat te benoemen. Zo,
ja. Ja, ja, ja. Zeg, en als je zo naar Tectum 2.0 kijkt, hè, Tectum van de tweede generatie, is dat een ander Tectum dan van de eerste generatie? Hebben Yves en Philippe op een andere manier hun stempel gedrukt dan eventueel voorzien was?
Ik persoonlijk vind van niet, nee. Ik vind dat zij heel mooi, en we zeggen dat vandaag ook, En Yves kan dat bijvoorbeeld heel mooi uitdrukken. Hij zegt ook, het zit hier in de muren. Hè. En dat zijn uw waardes. Hè. Dat zijn uw normen die je in het bedrijf hebt en die eigenlijk al jaren erin zitten. Die zijn niet gewijzigd. Hè. En daar waken zij twee ook wel heel erg over. En dat is wel heel mooi natuurlijk. Dat zij, bijvoorbeeld ook als er familiefeest is of een bepaalde activiteit, Yves en Philippe zullen daar ook altijd bij zijn of die zullen daar ook altijd even het woord voeren. Dat hoog in het vaandel, onze familiale waardes van eerlijkheid, van transparantie, van ondernemerschap, van een aantal dingen die we benoemen, die Joe ook, laat me zeggen, zonder het zo uitdrukkelijk te benoemen, ook in zich had natuurlijk, ja. Maar die nu wel meer uitgeschreven zijn en die de jongens ook echt bewust willen doorzetten. En ook naar hun kinderen toe, dat zeggen ze ook altijd zo, willen ze dat heel graag dat continueert. Ja. Dus dat is eigenlijk de rode draad, of dat is eigenlijk ja, een beetje ook de basis van in ons bedrijf. Ook alle medewerkers die voelen dat ook. Hè. Dat is niet zomaar een hol woord of op een slide ja. tijdens PowerPoint. Dat de mensen voelen dat ook, dat het zo is, dat die waardes die vanaf het begin in dat bedrijf zitten, die worden door mij als overgangs van de ene generatie naar de andere, maar ook door de twee generaties, worden die echt wel identiek op dezelfde manier gedragen.
Ja, ja, dat is echt doorleefd.
Dat zit... Yves zei onlangs nog, dat zit hier in de muren. Hè. En dat, ja. dat is mooi gezegd.
Ja, het hangt niet aan de muren, maar het zit in de muren.
Ja, voilà. Ja, het zit erin. Ja. Ja. Dat is wel zo.
Ja.
Dat
ja.
Is,
ja. Je verwijst ook al naar de derde generatie. Ja. Hoe zit het eigenlijk met Tectum 3.0? Wat zijn de plannen ja. voor de toekomst?
Ja, dus wat dat betreft, ja, ik kom ook aan het einde van... wel eens ooit aan het einde van mijn houdbaarheid. Hè. Dus wat dat betreft... Ik ga dit jaar 60 jaar worden en ik had me ook voorgenomen altijd om ook bij ons, bij wijze van spreken thuis, ook met de familie afspraken gemaakt daaromtrent. Dus wat dat betreft bereiden wij inderdaad nu stilaan ook wel onze groep voor naar een toekomst met een andere CEO of andere CEO's. Dus we zijn daar vandaag ook mee bezig om gesprekken te voeren, om de groep te structureren, om zaken te doen die met natuurlijk de doelstelling heeft om de toekomst van de groep te garanderen en de groei verder te garanderen. En we zijn nu aan het kijken hoe dat we dat ook het beste kunnen invullen op vlak van CEO-schap, hè, hoe dat we dat gaan doen. Ja. Dus wat dat betreft zijn we daar effectief vandaag heel hard mee bezig over aan het nadenken, aan gesprekken aan het voeren. De komende weken en maanden zullen daar effectief zaken ook stappen voor ondernomen worden. Want ik wil wel op het einde van dit jaar, van dit boekjaar 2024, wil ik ook wel dat traject bij wijze van spreken gelopen hebben om tot de juiste beslissingen te komen. En ik zal dan zeker nog een jaar of vijf vanuit een bestuurders, dan wel voorzittersrol, misschien in bepaalde bedrijven of op groepsniveau, we zullen wel zien, wil ik zeker en zal ik zeker nog heel erg betrokken blijven natuurlijk in het bedrijf, maar moeten we wel... zeker zijn dat op het einde van dit jaar de volgende leiding klaarstaat. En van derde generatie, die zijn nog een beetje te jong om laat me zeggen, echt die scepter op te nemen. Maar dat is wel iets voor Yves en Philippe. Die zijn daar wel mee bezig om die kinderen daar al wel een beetje over in te lichten. Ja. Dus wat dat betreft zijn we zowel op het gebied van management dan wel als op het gebied van de eigenaars daar wel mee bezig.
Ja. Ja. Dus die derde generatie zit al mee aan de keukentafel, als ik het begrijp. Of nog net niet?
Die zitten nog net niet bij ons aan de keukentafel, dat niet. Maar ik weet wel dat Yves en Philippe daarmee bezig zijn om daar goed over te waken. Ze hebben ook een soort van charter, denk ik, dat ze dat ook noemen. En ze hopen, zo zeggen ze het ook altijd, hè, ze hopen dat minstens één van hun kinderen wel eens de handdoek gaat opnemen of de uitdaging gaat aannemen om verder... te gaan leiden of in het bedrijf te stappen. Ja.
Ja.
Dat hopen ze in ieder geval, ja.
Ja, dat zou heel mooi zijn.
Absoluut, ja. Dat zou voor iedereen een mooie bekroning zijn, hè, ja. Als we ooit zo ver kunnen geraken. Ja.
Ja. Zeg Rudy, en hoe kijk je daar zelf naar je eigen successie? De confrontatie met het zelf gaan moeten loslaten. Hoe gaat het u bevallen, denk je?
ik kan wel gemakkelijk loslaten, het lijkt misschien niet zo. Ja, ik kan dat wel, ja. Als ik het vertrouwen ook heb en als ik zie dat dingen goed gebeuren, dat is ook vandaag al dat is ook een beetje mijn manier van werken naar het management toe, naar mijn medewerkers, is ook mensen die het goed opnemen, waarvan ik merk dat ze de juiste tools en de juiste inspanningen en de juiste manier hebben om zaken te realiseren. En ik sta erachter wat ze doen, dan kan ik best wel goed loslaten.
Ja.
Ik hou me meer bezig met probleemgevallen dan met zaken die goed lopen. Daar krijgen mensen van mij heel veel vrijheid.
Ja.
Ja, ik denk ook dat ik, eerlijk gezegd, zoals we het nu proberen in elkaar te steken, mijn opvolging, ik heb er alle vertrouwen in en ik ik zou mijn eigen heel erg verrassen als ik dat niet zou kunnen loslaten, eerlijk gezegd. Ik kan dat natuurlijk blijven volgen en ik ga ze blijven met raad en daad bijstaan, maar ik zou mijn eigen ontgoochelen als ik daarvan wakker ga liggen als ik dat moet loslaten.
Ja.
Ik ben er goed mee bezig. Van, voor mezelf heb ik dat ook uitgemaakt, dat ik dat tegen het einde van dit jaar zeker wil afgesloten hebben. Dat ik ik wil daar ook niet meer van wakker liggen dan, bij wijze van spreken. Ik wil dat andere mensen daarvoor wakker liggen. Ja. En dat ik het gewoon kan volgen en een beetje kan adviseren natuurlijk. Hè.
Ja, dus dat is de mijlpaal. Eind 2024 is er een nieuwe CEO aan het roer bij Tectum Groep.
Ja, ik ga daar nog niet te veel over vertellen, maar zelfs tegen de zomer willen we al bepaalde stappen. Dus we hebben stappenplan met elkaar afgesproken. En we gaan eraan werken nu de komende tijd. En tegen de zomer moeten er al belangrijke stappen ondernomen zijn. En tegen het einde van dit jaar moet dat bij wijze van spreken finaal, om zo te zeggen, helemaal rond zijn en helemaal. Het gaat ook wel best wel ingrijpend zijn, omdat onze groep ook ondertussen zo groot is geworden. Hè. We zijn in Nederland actief, we zijn in Polen actief, we doen productie, we doen distributie, we doen aannemerij. We zijn zulke best wel een moeilijke groep. Hè.
Ja.
Dus het is best wel. Ja, ik ben erin gerold natuurlijk, 25 jaar geleden bijna, en ik heb het allemaal een beetje mee zelf meegemaakt. Voor mij is dat iets gemakkelijker om te vatten dan voor, bij wijze van spreken, de medewerkers die nog niet zo lang bij ons in die groep al actief zijn. Hè.
Ja, nu met de ervaring van de twee vorige generaties en jij als ervaren CEO, als externe, denk ik dat het een ideale situatie is om daar heel hoopvol naar te kijken.
Ja.
Ik denk dat jullie een mooie toekomst voor de boeg hebben en ik wens u daar alle succes mee.
Ja, dank u wel.
Heel erg bedankt, Rudy, om hier vandaag aanwezig te zijn.
Heel graag gedaan. Met plezier.
Dank u wel. Familiebedrijven blijven fascineren door hun unieke manier van functioneren. In de opvolging zien we dan ook dat talloze interessante fenomenen zich voordoen. Die ontdek je in de andere afleveringen van Troonopvolgers. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast van Mothmans & Partners. Heb je zelf een familiebedrijf en wil je advies? Of deel je graag je verhaal met ons? Contacteer ons dan via www.mothmans-partners.be. We kijken er naar uit van je te horen.